Jesus für Gelenkberg, wenn du Majestät erbrach. Über die Erde benehmen, endlos geht, wo versteigt, wollen man soll. Covered by your grace so free. Here I am, knowing I'm a sinful man. Majesty. changed by your love. In the presence of your majesty,
volgende is het lied van de maand.
Goedemorgen iedereen, de kinderen mogen nog even blijven zitten. Straks mag je dan voor het lied naar voren komen. Maar ik wil eerst beginnen om te luisteren naar een heel eenvoudig kinderliedje. Daar zal ik straks iets over zeggen.
Een hapje voor de pop, een hapje voor de weer. Alle hapjes komen van de Heer.
Een hapje voor jou en nog eentje meer.
Alle hapjes komen van de Heer.
Dank u wel, dank u wel. Voor het eten op mijn bord. Wilt u zorgen nu en morgen dat ik
heel mooi. Dit liedje laat ik altijd aan de kinderen horen en zingen we samen voor we gaan eten. En ik heb het voorrecht, ik mag bij de kleuters een paar uren zorg geven en ik geef gedrag. En hebben jullie goed geluisterd? Er is daar een paar woordjes die telkens terugkomen die heel belangrijk zijn. Clara? Dank u wel. Dank u wel. Ik wil daarop inzoomen. Wij waren vorige week met onze kleinkinderen. Wij doen dat ieder jaar in een vakantiecentrum om samen leuke dingen te doen. En wij zijn daar altijd op half pension. Dus als ik op reis ga, ik kook niet. Hè, maar we hebben al werk genoeg met de kindjes. En er is dan buffet en de kinderen mogen van alles kiezen. Verschillende gerechtjes, dessertjes. Heel lekker. En wat hoorde ik? Er is niet veel. En toen we thuis kwamen, was er een reactie van. En wat is het volgende? En dat maakte mij eigenlijk wat boos. En ik denk dat dat tegenwoordig een beetje, dat er soms veel ondankbaarheid is. En ik wil daar heel bijzonder de nadruk op leggen. Wij leven in zo'n welvarend land. En ik denk, kindjes, het is heel belangrijk. Ja, wij wonen hier. Het is heel leuk. Wij kunnen van al deze dingen genieten. Echt waar. En wij mogen daarvan genieten. Maar het is heel belangrijk dat wij daarbij stilstaan. En ik zei het dan ook tegen een van onze kinderen. Wij wonen in een van de rijkste landen van de wereld. We hebben hier zoveel. Niet alleen op gebied van eten. Jullie zien er altijd zo netjes en zo mooi uit. We hebben zoveel kleren. Als ik klein was, ik had niet zoveel kleren. Ik moest met mijn zuster delen. En de was moest vlug in de droogkast. En dan was het bijna. Hè? Ik wilde dat aandoen. Dus we hebben hier zoveel. En wat ik deze morgen vooral wil doorgeven, in de lessen, in de lesjes zorg dat ik geef aan de kleintjes, is het een van de eerste woordjes die ik moet aanleren. Dank je wel. En ik zou echt jullie aanmoedigen, en dat is niet alleen de kinderen. Wij ook de grote mensen. Hè? Wij gaan zo vlug over dingen die we hebben. We hebben maar iets gekregen en we denken al terug aan het volgende. En ik denk dat wij daar ook de Heere God mee verdrietig maken. En ook de mama's en de papa's. Kindjes willen altijd maar meer. En ik heb hier iets mee. Om dat eigenlijk een beetje te tonen. En wat ik soms voel als mama. En ik geef, en ik geef, en ik geef, en ik geef. Maar het is nooit genoeg. En dan denk ik, ik geef te veel. De beste methode om te leren dankbaar te zijn, is minder te geven. En ik meen dat, mama's en papa's, geef niet te veel aan je kinderen. Je helpt ze daar niet mee. Want de Heer God roept ons op, in de Hebreeën staat er, wees tevreden met wat je hebt. En ik doe dat ook hoor, want ik spreek niet alleen voor de kinderen. Jan heeft de kamers jaren geleden helemaal mooi gemaakt. En het zijn hele mooie kamers bij ons thuis. Ze zijn heel mooi gedaan. Ja, maar het is zo. En ik doe dat heel bewust. En ik zou dit willen zeggen aan de kinderen, aan de grote mensen. Als ik boven kuis, dan sta ik stil. En dan zeg ik, Heer Jezus, dank u wel dat ik van deze dingen mag genieten. Dat wij dit kunnen betalen, dat wij dat kunnen doen, dat wij in een land wonen waar vrede is, waar we van deze dingen kunnen genieten. En ik zou een oproep doen, ook naar de kinderen toe. Wees tevreden. Goed nadenken. Ik heb al dikwijls gezegd in de zondagsschool, je moet veel denken. Denken wat je hebt. Jullie mogen naar school gaan. Hè? Dus veel nadenken. En veel zeggen, zoals ik leer aan de eerste kleuters, het woordje dank je wel. Dank je wel, mama en papa. En bovenal, dank u wel, Heer. Straks, ik heb dat hier getoond, ik kan altijd maar geven. Maar de dingen, de materiële dingen, dat is iets dat ik ook al geleerd heb, gaan eigenlijk jou niet echt gelukkig maken. En straks in de zondagsschool gaan we leren over de zaligsprekingen. Gelukkig is, puntje, puntje, puntje. En dan gaan we zien dat dat geluk, dat gaan we niet altijd voor moeten bijgieten. Want dat gaat ons echt verzadigen. Gaan we het goed onthouden? Dank je wel. Heel veel zeggen. En zeg het maar aan je mama en papa. Dikwijls, dank je wel. Goed, er is een nieuw lied, kinderlied. Komen jullie vooraan? Dus het is de eerste keer, het zal ook met bewegingen zijn.
Gewoon eerst de bewegingen een keer oefenen?
Ja, maar ga ik. Ja, dus pak even.
Je moet klappen. Ah, is er ook een dansje?
Maar we dansen dan, maar dan een beetje dansen.
Ja, klap een keer allemaal. Oké, dat kunnen jullie al. En juichen, hoe doe je dat? Juichen in stilte. En stampen. En zingen.
La 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 la.
En getuigen.
Ja, hoe gaan we?
We zullen wel zien. We zullen beginnen.
Ja.
Ik wil klappen voor God, dansen voor God, juichen voor God, de Heer. Ik wil stampen voor God, springen voor God, zingen voor God de Heer. Ik wil getuigen van de liefde van God, want Hij houdt van iedereen. En ik wil zeggen, Hij is mijn koning en vriend, zoals Hij is er maar één.
Klaar?
Ik wil klappen voor God, dansen voor God, juichen voor God de Heer. Ik wil stampen voor God, springen voor God, zingen voor God de Heer. Ik wil getuigen van de liefde van God, want Hij houdt van iedereen. En ik wil zeggen, Hij is mijn koning en vriend, zoals Hij is er maar één. Klappen, dansen, juichen voor Hem. Stampen, springen, zingen voor Hem. Ik wil klappen voor God, dansen voor God, juichen voor God de Heer. Ik wil stampen voor God, springen voor God, zingen voor God de Heer. Ik wil getuigen van de liefde van God, want Hij houdt van iedereen. En ik wil zeggen, Hij is mijn koning en vriend, zoals Hij is er maar één. Klappen, dansen, juichen voor Hem. Stampen, springen, zingen voor Hem. nog een keer. Ik wil klappen voor God, dansen voor God, juichen voor God de Heer. Ik wil stampen voor God, springen voor God, zingen voor God de Heer.
Goed, het is nog maar de eerste keer. Het is de eerste keer dat ik dit liedje hoor. Ik ken het niet. Goed, we gaan bidden. Is er iemand die wil komen bidden?
Dank je wel, Vader in de hemel, dat we weer samen kunnen zijn. Dat we weer iets nieuws konden leren van je veertrui. En dat we in de zondagklas nog meer kunnen leren. In Jezus' naam, amen.
Goedemorgen. Vorige week hadden we de boodschap van Robert Goumare. En hij had over de Heilige Geest. Hoe dat de Heilige Geest samen met ons zucht in ons gebed. En samen met ons bidt en samen in gebed gaat naar de Vader. Daarvoor hadden we het ook over verzoening gehad. Verzoening met de onzichtbare wereld. Hoe dat de strijd gaat in de hemelen en de strijd op aarde. Ook verzoening tussen mensen. En gedurende die tijd had ik de psalm 88 in mijn gedachten. We hebben dat een tijdje geleden ook genomen, zo'n 2-3 jaar geleden. En ook over samen nagedacht. Ik dacht, ja, we moeten dit toch nog een keer opnieuw doen. En jullie kunnen ook meevolgen in potscherm. Het gaat over: waarom, o Heere, verstoot gij mij? Waarom verbergt gij uw aangezicht voor mij? En wat we gaan doen, we gaan het samen lezen in de psalmen. Dus je kunt het samen erbij nemen, psalm 88. Psalm 88, een lied, een psalm van de Korachieten voor de koorleider op Machelat Lianot. Een leerdicht van Heman, de Ezrachiet. Heere God van mijn heil, ieder dag roep ik u. In de nacht ben ik voor uw ogen. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen. Neig uw oor tot mijn geroep, want mijn ziel is verzadigd van rampen. Mijn leven is het dodenrijk nabij. Ik word gerekend onder wie in de groeven nederdalen. Ik ben geworden als een man zonder kracht. Onder de doden is mijn verblijf, gelijk verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt en die aan uw hand zijn ontrukt. Gij hebt mij in de diepste kuil gelegd, in duistere plaatsen, in diepten. Uw grimmigheid rust zwaar op mij. En door uw baren drukt gij mij neer. U hebt al mijn bekenden van mij verwijderd. U hebt mij tot een gruwel gemaakt voor hen. Ik ben ingesloten. Ik kan niet ontkomen. Mijn oog kwijnt van ellende. Dagelijks roep ik u aan, o Heere. Ik breed mijn handen naar u uit. Zult gij aan de doden een wonder doen? Zullen schimmen opstaan en u loven? Wordt in het graf uw goedertierendheid verkondigd? Uw trouw in de plaats der vertering? Wordt uw wondermacht in de duisternis bekend? Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik roep tot u, o Heere. Des morgens komt mijn gebed voor u. Waarom, o Heere, verstoot gij mij? Waarom verbergt gij uw aangezicht voor mij? Ik ben ellendig. Ik ben wegstervend van mijn jeugd aan. En ik draag uw verschrikkingen. Ik ben radeloos. Uw brandende toren gaat over mij. Uw verschrikkingen vernietigen mij. De ganse dag omringen zij mij als water. Zij omsingelen mij tezamen. U hebt vriend en metgezel van mij verwijderd. mijn bekenden zijn een en al duisternis. En dat is hoe dat die psalm eindigt. Mijn vrienden, mijn enige vrienden, zijn de duisternis. Het is een psalm, een vrij zware psalm, dus goed om eens na te lezen. Maar het is altijd zo, we gaan in het leven door goede periodes. En in die goede periodes denken we dat we moed krijgen. We krijgen hoop, we krijgen motivatie. We voelen ons vooruitgeduwd. We voelen ons gedragen. We ervaren geluk en blijdschap. En dan zijn er periodes van duisternis. Periodes waar we ons verloren voelen. Waar we die kracht niet meer hebben. En deze psalm is een gebed naar God toe. Het is een schreeuw van iemand die helemaal kapot aan het gaan is. En die vraagt, hey, waar bent u, God? Waarom antwoordt u niet? Enkel de duisternis is mij nog een troost. Eigenlijk, ik heb geen troost. Ik heb aan u helemaal niets. Het is een mooie psalm eigenlijk wel. We vragen ons af, waarom zit die psalm in de Bijbel? Waarom is het zo negatief? Wel, het is zodanig negatief en herkenbaar dat het ons echt wel kan helpen. Vooral als we kijken naar de boodschap. En het gaat over duisternis. Deze keer geen drie puntjes, maar vier puntjes die we gaan ontdekken over de duisternis. Een eerste punt is dat de duisternis kan overkomen en het kan lang duren. Dat is wat de psalm ons vertelt. Het kan ons overkomen en het kan lang duren. Een tweede is dat de duisternis ons leert over de goedheid van God. Een derde, de duisternis doet ons groeien. En een vierde, de duisternis kunnen we zien in een groter geheel. We gaan ieder punt één voor één opnemen. Eerst is dat de duisternis lang kan duren. Vele psalmen, die beginnen ook zo in die aard van, ja, waar bent u, God, en waarom laat u mij in de steek en al. Maar de meeste psalmen, die eindigen met hoop, met een antwoord, iets positiefs. Maar deze psalm, 88, die eindigt, die begint negatief en die eindigt negatief. En het laat ons echt tonen dat de duisternis ons kan overkomen, dat het zeer lang kan duren. Dit is een man die bidt tot God. Dit is een man die oprecht God zoekt. Hij blijft God zoeken en toch ervaart hij duisternis tot aan het eind toe. Die had door slechte omstandigheden, die heeft zijn vrienden verloren. Die heeft zijn geliefden verloren. Die heeft te maken met ziekte. Je zegt dat hij bijna dood is. Dus rondom hem, de omstandigheden zijn zeer slecht. Het gaat echt slecht met hem. Er gebeuren slechte dingen met hem. De uiterlijke omstandigheden zijn slecht. Maar als het niet enkel langs buiten slecht is, van binnen gaat het nog slechter. Want die is van binnen helemaal verloren. Je is verdrietig, je is boos. Je is in de steek gelaten door God. En je ziet het niet meer zin. Dus van buiten gaat het niet, van binnen gaat het helemaal niet meer. Wat dat dit ons leert is, we mogen ons best doen. We mogen bidden. We mogen God zoeken. We mogen iedere week naar de kerk gaan of iedere dag onze Bijbel lezen. We mogen zingen voor God. En toch kan het gebeuren dat je die zware tegenslagen hebt. En toch ga je het gevoel hebben dat God er niet meer is. Als je denkt dat christen zijn of gelovig zijn of God volgen, als je daardoor een gelukkig, een welvarend leven zult hebben altijd, dan moet je goed kijken naar deze psalm, want deze psalm leert ons het tegenovergestelde. Het kan iedereen overkomen. Wat hij ook doet of wat hij ook denkt, en het kan heel lang duren. Nu, heel negatief om even zo de zondagochtend te beginnen, maar dit helpt ons echt wel echt. Want de verwachting die je krijgt in je leven, dat zal bepalen hoe dat je door het leven gaat. Ik heb het al vaker genoemd, maar we zitten hier met heel veel families, heel veel ouders. Je hebt kinderen. Als ik jullie vertel, het huwelijk is machtig, het huwelijk is mooi. Als je kinderen hebt, prachtig leven, iedere dagen heb je geluk. Iedere dagen zijn het mooie dagen. Mijn vrouw en man, komt in orde. kunt genieten van je vrouw, van je echtgenote. Echtgenote, iedere dag machtig. Als je dit ingeprent kreeg, als dit hetgeen is wat je geleerd hebt, op het moment dat je het tegenslaan hebt, dan ga je kapot gaan. Dan word je verscheurd, ga je het niet meer zien zitten. Maar als Jan jullie zo vertellen van het huwelijk is moeilijk, is zwaar, het is mooi, maar je moet eraan werken. Iedere dag opnieuw. Iedere dag opnieuw voor je vrouw zorgen. Iedere dag opnieuw moet je elkaar opnieuw leren kennen en terug voort blijven gaan. Er gaan moeilijkheden komen. Je gaat moeilijkheden hebben met je kinderen. Het is aan jou om een goede vader te blijven. Compleet andere instelling. Dit is een simpel voorbeeld, gewoon om te illustreren. Maar dit is wat de psalm ons doet. De psalm legt ons uit, je mag een perfecte levensstijl hebben. Je mag oprecht zijn met God. En toch zal het jullie overkomen. Deze psalm leert jullie van, jullie gaan die duisternis leren kennen. En het zal lang duren. Kan van buiten zijn, kan van binnen zijn. Dit is het eerste punt. Tweede punt is dat de duisternis ons doet. Ons leert over God, over de goedheid van God. Dit is een gebed vol emoties. Iemand die kwaad is op God. Je toont geen respect voor God. Je daagt God uit van, waarom helpt u mij niet? Ik wil u loven, ik wil spreken over u. Maar het lukt niet. En het doet niets. Ik ben kapot. En weet je wat? Ik ben kapot zelfs sinds mijn jeugd. Zelfs toen ik klein was. Toen al was het zo. Sinds mijn jeugd liet u mij in de steek. Ik heb meer troost aan de duisternis dan aan u. Ik ben dood. Ik ben bijna dood. Denkt u, God, dat doden u zullen vereren? Denkt u dat de doden spreken over u? Doden zijn vergeten. Ik ben vergeten door u. Dit is een gebed van iemand. Dit is echt het gebed van iemand die dit naar God bidt. En het staat in de Bijbel. Het is mooi, het is machtig, het is bijzonder dat het in de Bijbel staat. Er zijn mensen die zoiets zelfs niet durven bidden. Misschien zullen ze dat wel denken. Maar het uitspreken, dat gaat toch een stapje te ver. Wat leert dit ons? Het is een gebed die in de Bijbel staat. En het betekent dat God ons volledig begrijpt. Je weet hoe dat mensen denken. Hij weet hoe dat mensen handelen in nood. En God heeft deze psalm niet uit de Bijbel verwijderd. Hij hoort het. Hij neemt het op. En hij blijft die man aanvaarden. God stoot hem niet af door dit gebed. Ik ben God, zegt God, als het woord bijneemt. Ik ben jouw God, ik ben je vader. Met al mijn liefde, wie dat je ook bent, wat dat je ook doet, wat dat je ook zegt. Ook al ga je door de donkere periode zijn leven. En de donkere periode zijn leven, kun je dat zien, dat zijn periodes dat je door zware zonden gaat. Periodes dat je helemaal ontgoocheld bent. Periodes dat je gekwetst bent. Periodes dat je mensen hebt gekwetst. Periodes dat je psychologisch of fysiek het niet meer aan kan. En God zegt, ik ben nog altijd je vader. In goede tijden ga je niet altijd beseffen hoe groot, hoe goed God is. Het is pas in de donkere periodes dat je beseft dat God die liefde heeft voor jou. En dat hij jou niet wegduwt. Het is in de donkere periodes dat je het meeste kunt leren over God. En dan leer je dat niet omwille van wat dat jij hebt gedaan. Wat dat we denken, maar het is gewoon omdat hij goed is. Het is omwille van God dat hij jou bij hem blijft houden. Iets anders. Wat zou je doen als je door die periodes van duisternis ging? En je had God niet. Hoe zou het dan geweest zijn? In de complete duisternis, wanneer we verloren zijn, leren we dat God goed is. Het is ook mooi wat we leren. We hebben emoties. Vaak als we emoties hebben, als we de negatieve gevoelens hebben, kunnen we twee dingen doen. We kunnen doen alsof ze er niet zijn. We kunnen ze negeren. Of we kunnen compleet ontploffen en onze emoties volgen. Ofwel gaan we ze negeren, gaan we ze onderdrukken. Ofwel gaan we ze compleet gaan uiten. De psalm leert ons dat er een andere, een derde manier is. De derde manier is om dit naar God te brengen. Te schreeuwen tot God. We kunnen schreeuwen naar God toe. We kunnen het bij hem brengen. We kunnen onze frustraties bij hem brengen. In de duisternis beseffen we dat het enige wat dat overblijft, is God. Ten eerste, eeuwigheid, de duisternis kan lang duren. Tweede, we leren over de goedheid van God. Dan hebben we een derde punt, de duisternis doet ons groeien. Deze man schreeuwt, je is boos, je is verloren, je is verdrietig. En op het eind, God antwoordt nog steeds niet. Maar wat dat er wel opvalt is, ondanks zijn taal, ondanks zijn houding, die richt zich nog altijd tot God, hij blijft houden aan die God. In de zeer moeilijke periodes gaan we terugvallen op onszelf. En als je terugvalt op jezelf, dan ga je kapot. Maar er is iets moois aan die duisternis, is dat je ook kunt groeien. En om de volgende reden. In de duisternis gaan we ontdekken wat onze echte houvast is in het leven. Er is een keuze iedere keer. Het is waar, God antwoordt niet. Je bent kapot. Wat ga je doen? Ieder keer in duisternis is een keuze van geef je op en ga je weg van God. Of blijf je bij God. Wanneer dat God jou niet antwoordt, krijg je de volgende vraag. Geloof jij in God? Dan volg je God, zodat God jou zal dienen. Of geloof je in God en volg je God, omdat jij degene bent die God dient. Het is deze keuze die naar boven komt. En doordat deze keuze naar boven komt in de duisternis, ga je merken dat je zelf toenadering zoekt tot God. En doe je groeien. Kom in een periode dat zo is van, hé vader, u gaf mij het leven. En mijn leven hoort u toe. Ik blijf u volgen, ik blijf u danken. Enkel op u kan ik vertrouwen. En ook al ga ik door periodes van diepe zonde, ook al ga ik weer in de fout, weet je wat? Blijf verder gaan met u. We laten ons niet door Satan verslaan. We laten ons niet ontmoedigen. We worden ontmoedigd, oké. Maar we beslissen om Satan niet de bovenhand te laten geven. We gaan hem vermorzelen samen. We vallen in de zonde. We vallen in de fout. We keren ons tot God. En ook al gaan we 1000 maal in de fout, toch keren we 1000 maal tot God. In de duisternis groeien we. Vierde punt. Redelijk zware dingen, hè. Maar het voordeel is, je kunt nog volgen, je kunt nog achteraf over nadenken. Laatst is dat de duisternis kunnen in een groot geheel zien. Dit gebed is geschreven door Geman, een van de koorleiders in der tijd. En Geman had op dat moment de indruk dat God hem verlaten was. Wat hij niet beseft op dat moment was dat het tijdelijk was. Het feit dat hij door zo'n moeilijke periode ging, heeft ervoor gezorgd dat hij deze psalm geschreven heeft. Tot opbouw van velen anderen. Hoewel dat de duisternis voor hem zwaar leek, was God met hem. God gebruikte zijn moeilijke tijden om hem te vormen, maar ook om een zegen te zijn voor alle christenen, allen die deze psalm tegenkwamen. En hoe weet ik dat die duisternis tijdelijk is? Hoe weet ik dat God mij niet echt in de steek laat? Kennen jullie de woorden, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wiens woorden was dat? Iemand heeft deze woorden geciteerd, dat was Jezus aan het kruis. Jezus op het moment van sterven. Wij ervaren soms duisternis in ons leven, maar Jezus aan het kruis, hij ervaarde de zwaarste duisternis van wat hij ook maar kon hebben. Hij heeft de echte duisternis leren kennen. Op het moment aan het kruis heeft hij alle fouten, alle schuld op zich gekregen. Hij was gedoemd. En wanneer dat iemand iets fout doet tegenover je en je gaat die persoon vergeven, op dat moment ben je de persoon die pijn heeft. Jezus heeft die pijn gedragen. Jezus had niets gedaan. En door onze fouten op zich te nemen, door het willen, hem heeft onze pijn op zich genomen. Maar de pijn die Jezus heeft gekregen, heeft wel gezorgd voor vrede tussen ons. Heeft wel gezorgd voor herstel. Jezus was echt verlaten door God. Jezus ging echt door de duisternis. Om ervoor te zorgen dat onze duisternis tijdelijk is. Want uiteindelijk, we zijn altijd bij God en dat is het goede eraan. Je weet dat God er is en dat hij jou nooit in de steek laat. Ons leven heeft allemaal een doel, een betekenis. Het lijden kan je hele leven lang duren, maar de dood is niet het eind, maar het begin van een eeuwig leven met God. En ook door het lijden werd God in je leven. Misschien door je eigen lijden. Weet je wat het is? Je eigen lijden. Daardoor ga je misschien mensen ook aanraken. Daardoor ga je mensen brengen tot God. We zien het niet, we begrijpen niet waarom dat die duisternis is. In de tijd ook niet. Toen dat Jezus ging door de duisternis, 2000 jaar geleden, Jezus ging door die duisternis. En toen denk je van, waarom is hij door die duisternis geweest? Wij beseffen, 2000 jaar later, waarom dat Jezus door die duisternis moest gaan. Hij moest er doorgaan, zodat wij niet in die duisternis zouden zijn. Want tot slot, ik weet niet waarom dat we lijden. Ik weet ook niet waarom dat we in diepe duisternis moeten zitten. Ik begreep het ook niet altijd. Maar ik weet één ding. Het is zeker geen straf van God. Ik wil dat we dat goed beseffen. Het is geen straf van God. Want God laat geen twee straffen toe. Jezus werd gestraft. Dus er is geen tweede straf meer. Het is geen straf, die duisternis. Een tweede punt. God is niet onverschillig. God gaf jou het leven. God gaf ons het leven. Maar hij is niet onverschillig en het bewijs is dat hij toeliet dat zijn zoon stierf voor ons. God is helemaal niet onverschillig. Je bent niet alleen. Het kan je overkomen. Het kan lang duren. Maar het is in die duisternis dat we worden gevormd. En we mogen dankbaar zijn daarvoor. Maar samen danken. Dank u wel, Vader, voor deze mooie psalm. Dank u wel dat we mogen leren hoe dat u ons begrijpt in de moeilijke periodes en in de goede periodes. We willen echt vandaag tot u komen, terug, Vader, met ons leven. Spijt ons, Vader, dat we zo vaak slecht bezig zijn. Spijt ons, Vader, dat we zoveel mensen kwetsen. Spijt ons, Vader, dat we zoveel ons laten kwetsen, Vader, en dat we niet kunnen loslaten, Vader. Maar Vader, we zijn dankbaar dat we mogen weten dat u er bent. En vraag echt dat u onze levens gebruikt. Gebruik het leven van ons allemaal om mensen aan te raken. Om mensen ook verder bij u te brengen. Dat we altijd samen bij u mogen zijn, Vader, in de goede en slechte omstandigheden. Dank u wel, Vader. Amen.
We gaan ons voorbereiden op het avondmaal. Daarvoor heb ik een tekstje uit Jesaja 53. Om te overdenken terwijl dat ze straks ronddelen. Wij dachten dat hem dat allemaal overkwam, omdat hij door God werd gestraft. Maar hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze pijn weggedragen. Hij werd mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf zodat wij vrede met God konden hebben. Zijn lichaam werd stukgeslagen met de zweep zodat wij genezing zouden krijgen van onze ziekten. Wij dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hadden. We deden allemaal wat we zelf wilden, maar de Heer heeft al onze ongehoorzaamheid op hem gelegd. Hij werd mishandeld, maar hij protesteerde niet. Hij zei niets, net als een lam dat werd weggebracht om geslacht te worden, en net als een schaap dat wordt geschoren. En toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood en hij zegende en het brak het in stukken. En hij gaf het aan zijn leerlingen en zei, neem dit brood en eet het. Het is mijn lichaam. Toen nam hij de beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei, drink er allemaal van. Dus doe maar. Deze wijn is mijn bloed, waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Maar ik zeg jullie dat ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, tot ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En nadat ze dankliederen hadden gezongen, wat we zo dadelijk zullen doen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Terwijl ze nog de bekers ophalen, wil ik nog een stukje uit de Bijbel lezen. Vandaag veel stukjes. Een stukje uit Job, waar de God antwoordt aan Job, als Job, nadat Job zijn kwaadheid heeft uitgesproken over alles wat hij doormaakt. Waar was jij toen ik de aarde maakte? Vertel dat eens, als je toch zo wijs bent. Wat heeft bepaald hoe groot de aarde moest worden? Dat weet jij vast wel, hè? Wie heeft de aarde opgemeten? En waar staat de aarde dan op? Wie heeft de eerste steen van haar fundamenten gelegd? Toen de aarde werd gemaakt, juichten en jubelden de engelen. Toen de zee ontstond, wie heeft dan haar grenzen vastgesteld? Ik liet de wolken zweven boven de zee en ik bedekte het water met duisternis. Ik stelde grenzen van de zee vast en ik sloot daarachter de deuren op. Een beetje verder. Ben jij ooit bij de bronnen van de zee geweest? Ben jij ooit eens over de bodem van de oceaan gewandeld? Weet jij soms waar de poorten van de dood zijn en heb jij die wel eens gezien? Ben jij wel eens in de opslagplaats van al het sneeuw geweest of in de voorraadschuur van de hagel? Die hagel die ik verzameld heb voor de dag dat ik ga straffen. Waar is dan de plaats van het licht die zich verdeelt? Waar is de plaats waaraan het de oostenwind zich verspreidt over de aarde? En dan volgen er nog een hele race van die vragen. En op deze tekst is het volgende lied gebaseerd.
From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the songs that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing. Every lightning bolt where it should go, Christmas laid away in snow. Oh, imagine the sun and give source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God, all powerful. All powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God,
indescribable.
Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God.
We hebben mogen zingen dat hij groot en sterk is. En ik wil misschien nog even terugkeren naar de tekst waarmee ik begonnen ben. Ik zal u eren, mijn God, mijn koning. Ik zal u voor altijd en eeuwig prijzen. Alle dagen zal ik u prijzen en ik prijs u voor altijd en eeuwig. U bent geweldig en u verdient het om geprezen te worden. U bent zo machtig. En het is niet te begrijpen. Door de eeuwen heen zullen de mensen blij zijn over wat u heeft gedaan en ze zullen vertellen wat u voor geweldige dingen heeft gedaan. Ik zal vertellen over uw macht en uw majesteit en over uw wonderen. Daarmee wil ik de dienst afsluiten. Heer, ik dank u voor het feit dat u uw leven hebt gegeven om ons bij u te brengen, Heer. Ik dank u voor het feit dat u alle foute dingen die in ons hart zijn, aan de kant wil schuiven en ons wil vullen met uw liefde en uw vrede. En u ons overspoelt met uw zegening, Heer. Dank u wel daarvoor. Amen. Er zijn nog mededelingen, beginnende bij David.
Goedemorgen. Vorige maand hebben sommige mensen de evaluatieformulier ingevuld die verstuurd werd per mail. In het kader van de vacature voor de bedienaar van de eredienst hebben we een keer voor feedback gevraagd van iedereen die lid is hier in onze gemeente. Hoe dat het is met onze gemeente, wat de sterke punten zijn, waar dat er ruimte is voor verbetering. Ik heb dat afgedrukt, de resultaten van die enquête, en ik ga die ergens op een van de borden van achter uithangen. Ik denk het is fijn mochten we allemaal ook de resultaten weten van die enquête. En dan nog een andere enquête die ook binnenkort zal verzonden worden. Het is veel enquêtes de laatste tijd. Gaat over het gemeenteweekend. We zouden graag feedback horen van de mensen die geweest zijn naar het gemeenteweekend. Hoe hebben jullie het ervaren? Wat was er goed aan? Wat kan opnieuw verbeterd worden? En wil je opnieuw op gemeenteweekend? Zo'n soort vragen. Dus neem alsjeblieft de tijd om ook die enquête in te vullen. Dat zal ergens deze week waarschijnlijk, of in de komende weken, verstuurd worden. Opnieuw per mail. Als je geen mailadres hebt, spreek mij aan en dan geven we een papierversie voor u om in te vullen. Oké, dank u.
Dan zijn ook de resultaten van de stemming voor de herverkiezing van Thomas en Nick binnen. Het is allemaal oké. Iedereen vindt ze oké. Dan is er ook nog een persoonlijke nota van Stefan te vinden in de potscherven, als je dat wilt lezen. Verder staat op de buitenkant, is er morgen bidstonden hier in de kerk. En volgende week zaterdag is er een studiedag in de kerk van... in de Ark, sorry. Voilà, bij deze. Geniet nog van een tasje koffie en een koekje.